Er zijn passages in de Bijbel waar we veel van houden. Er zijn passages in de Bijbel die ons heel veel bemoediging geven. En ik wil beginnen vanochtend met een van die passages. Die komt uit Johannes hoofdstuk 15. En daar staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Een passage die je op velerlei manieren hoort. Voor degene die wat op YouTube, Facebook, TikTok en alle andere kanalen zitten, dat zijn teksten die regelmatig voorbij komen. Waarom? Het geeft de christen bemoediging. Want we zien ook wat er staat in vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen worden. Teksten zoals deze, die raken ons. Teksten zoals deze, daar grijpen we naar. Teksten zoals deze, o, uw blijdschap zal volkomen worden. Het zijn allemaal teksten die zo vaak naar voren komen, die zo vaak benoemd worden en die ook daadwerkelijk zo mooi zijn. Want wat laat dit zien? Al deze teksten laten één ding zien. Je bent niet afhankelijk van wat er in deze wereld gebeurt. Je bent niet afhankelijk of je nou zo'n grote bankrekening hebt of zo'n kleine bankrekening. Het gaat er niet om of dit of dat. En dan komen al die menselijke aspecten naar voren. Deze teksten gaan over het feit, als wij een levende relatie hebben met God, wat gebeurt er dan? Dan zal je blijdschap volkomen worden. Elke dag weer opnieuw. En zo zien we natuurlijk, als we naar deze teksten kijken, dan spreekt dat over een rijk leven. En het spreekt over een rijke toekomst. En opnieuw, dat is natuurlijk iets waar mensen altijd graag over spreken. De rijkdom van het leven. En dat vinden wij alleen in Christus. Maar als we heel goed naar deze tekst gaan kijken, zit er ook een heel pijnlijk aspect in. Want wat staat er? Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij of die snoeit hij, zodat zij meer vrucht draagt. Dus als je deze tekst goed gaat ontleden, dan zie je dat er enerzijds de rijkdom van het christelijke leven in zit en tegelijkertijd zit er iets in wat heel belangrijk is, wat ons raakt. Wij zullen gesnoeid worden. Dat is het belangrijke punt van deze tekst. Als we nadenken over fruitbomen, wat is er dan belangrijk? Met fruitbomen is er maar één ding belangrijk en dat is, er moeten vruchten komen. We hebben zaaddragende planten, die hebben geen vruchten. We hebben sierbomen, die staan er als het ware om sierlijk te zijn. Vruchtbomen hebben ook één groot en belangrijk doel en dat is vrucht brengen. Maar die vruchten, die kunnen alleen maar komen op het moment dat een vruchtboom ook heel goed gesnoeid wordt. Dode takken moeten eruit gehaald worden. Takken die niet meer vruchtbaar zijn, die moeten eruit gehaald worden. Takken die juist de vruchten gaan brengen, die moeten meer in de zon komen. Die moeten meer in het licht komen. En dat is belangrijk in het christelijke leven. En broeders en zusters, de belangrijkste les die ik vandaag met ons wil delen. Met jullie, maar ook met mijzelf. Wij zullen gesnoeid worden. En snoeien is niet altijd fijn. Snoeien is een pijnlijk proces. In mijn achtertuin, daar staan een appelboom en 2 perenbomen. Ik weet nog goed, toen het eerste jaar, hij was wat verwilderd. En ik had een hovenier gebeld. En de hovenier die komt. En de hovenier die zegt van, nou, die hebben een paar jaar al geen onderhoud meer gehad. Hij zegt, ik zal hem wel even voor je aanpakken. En wat pakt hij als eerste? Een kettingzaag. En hij haalt de hele kop eruit. Zo'n dikke boom. Hij haalt gewoon de kop eruit. En ik dacht even van, wat gebeurt hier? Maar nu dat we 10 jaar later zijn, nu weet ik precies waarom hij die hele dikke grote stam van boven eruit gehaald had als eerste. De jaren daarna, vruchten. Appels. Appelmoes gemaakt. Verschillende keren. Enzovoort, enzovoort. Goed snoeien is zo essentieel. En broeders en zusters, dat is opnieuw voor ons vandaag een belangrijke boodschap. Als wij werkelijk dat christelijke leven leiden, zullen wij gesnoeid worden. En gesnoeid worden betekent pijn. Gesnoeid worden betekent teleurstelling. Maar het belangrijke punt is, op het moment dat wij voorbereid zijn, dan is het goed. Als wij weten dat dat soort dingen gaan gebeuren, dan is het goed. Op het moment dat wij weten dat dat soort dingen ook gaan komen, dan zijn we voorbereid en dan is het goed. We zijn afgelopen 10 dagen naar Madeira geweest. In Madeira zijn veel bergen. In Madeira kan het wel eens koud worden. In Madeira kan het wel eens heel warm worden. Een aantal weken voordat we weggingen, zei Ara tegen mij, heb je al wandelschoenen gekocht? Want die heb je echt nodig. Ik zeg, nee, die heb ik nog niet. Oké, laten we die gaan halen. Wandelschoenen gekocht. Op het moment dat we daar naartoe gegaan zijn, zorgden we dat we wat warme kleding hadden. We hadden ook gezorgd dat we wat andere kleding bij ons hadden voor wat warmer weer. Enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, op het moment dat je voorbereid bent voor je reis, dan is het niet erg als je die hoge berg ziet. Dan is het niet erg als er wat kou komt, want je bent voorbereid. En zo is het ook in het christelijke leven. Broeders en zusters, het is belangrijk om voorbereid te zijn. Met die gedachte, laten we eens kijken naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. En ik wil graag beginnen om te lezen uit vers 1 en vers 2. Daar staan de volgende woorden. Wel dan nu, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, hoofdstuk 11, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ik wil weer teruggaan naar Madeira. In Madeira zijn heel veel van die hoge bergen. Ze noemen dat de PR1. PR1 is een naam wat ze gebruiken voor een bepaalde wandeling. Dus er is PR1, er is PR2, er is PR3, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat heel mooi is, heel vaak kan je de top al zien op het moment dat je gaat beginnen. En dan kijk je naar die top en dan hoor je de mensen om je heen allemaal spreken. Kijk eens, daar is de top. Daar ligt die. Daar gaan we naartoe. Dat willen we zien. Dat is hoog. Dat is prachtig. Maar als je dan gaat wandelen, dan kom je er ineens achter dat je eerst aan de achterkant van een berg langs moet gaan om weer bij het volgende punt te komen. En als je dan om die berg heen gewandeld bent, dan kom je er ineens achter dat er nog een hele diepe daling zit voordat je weer op de volgende berg kan komen. En weet je wat er gebeurt? En ik zei dat letterlijk op een moment tegen Ada. Ik zeg van, als ik alleen maar daar naartoe kijk, dan word ik al moe. Het ging steil omhoog. En daarna weer steil naar beneden. Maar weet je wat het verschil maakte? Op het moment dat je inderdaad die punt had gezien en dat je dacht van, als ik daar sta, ja, dan heb je zo'n mooi uitzicht. Dat bracht je elke keer weer de energie om toch weer door te gaan. En zo is het eigenlijk ook in het christelijke geloof. In het christelijke geloof moet je soms om een berg heen. De wind waait. Het kan soms heel warm zijn. En dan als je rond die berg gegaan bent, dan zie je ineens, het is niet vlak naar dat punt toe. Je gaat eerst nog door een heel diep dal. En dan voel je alweer de energie uit jezelf gaan. Oh, helemaal naar beneden en dan weer helemaal omhoog. En dat is soms ook in het christelijke leven, broeders en zusters. De tweede dag dat wij gewandeld hebben, was er een groot verschil met de eerste dag. De eerste dag hadden we water meegenomen, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende. De tweede dag hadden we wat boterhammen meegenomen, we hadden wat bananen meegenomen, we hadden nog wat repen meegenomen. En op een bepaald moment, als je dan voelde dat de energie even uit je aan het drijven was, even een banaantje en je ging weer verder. Even een appeltje en je ging weer verder. Even een boterham, even een beetje water en je ging weer verder. En zo ging het goed. En dat zien we eigenlijk ook als we kijken naar onze geestelijke wandeling met God. In onze geestelijke wandeling met God kan je voorbereid zijn of je kan onvoorbereid zijn. Noem eens een aantal dingen. Het gebed. Elke keer komen we er weer achter hoe belangrijk het gebed is. Elke keer komen we er weer achter dat hele kleine schietgebedjes het verschil gaan maken in ons leven. De samenkomst. Hoe belangrijk is het om in de samenkomst te zijn? We hebben al vaak mensen gehoord die gezegd hebben van, ja, ik werd wakker en ik was moe en ik had eigenlijk een hele lange week gehad. En ik dacht eigenlijk van, ik slaap maar eens een keer over, maar ik ben toch gegaan en uiteindelijk, het was goed. Het was mooi. Ik ben weer gevuld. Al die dingen zijn zo belangrijk in het christelijke leven. Wees voorbereid. En als je voorbereid bent en je weet hoe de dingen werken, dan hou je je ogen gericht op dat hoogste punt. En als we dat vergelijken met Hebreeën 12 vers 1 en 2, hou je ogen gericht op Jezus. Als wij onze ogen gericht houden op Jezus, met gebed, met het samen zijn, met elkaar bemoedigen, met elkaar vertroosten, met elkaar opzoeken. We gaan het redden. We gaan het echt redden. Ook al is God iemand die snoeit. We zien dan ook, als we naar gaan kijken naar vers 3 tot en met vers 9. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U heeft nog niet tot bloedens toe weerstand geboden aan de zonde, in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Opnieuw een sterke en een krachtige bemoediging om God zijn snoeiwerk te laten doen in ons leven. Het woord bestraffing, wat hier in deze tekst een aantal malen gebruikt wordt, is een woord wat in onze woordenschat eigenlijk een beetje wat een belading van negativiteit met zich meebrengt. Bestraffing. Maar als je dit woord gaat bekijken in de Griekse taal, dan komt dat van het woord paideia. En dat woord is afgeleid van een woord wat wij vaak gebruiken, pedagogiek. En dat is een woord wat niet zozeer dan bestraffing alleen maar betekent, maar het betekent eigenlijk opvoeding. En hoe belangrijk is opvoeding? Kijk eens naar onze kleine kindjes die wij vandaag onder ons hebben zitten. Stel je voor dat jij als ouders jouw kind nooit naar school zou sturen. Wat zou er dan gebeuren? Als die nou 18 is en iemand vraagt aan hem hoeveel is 3 en 3, dan weet hij het niet. Als iemand dan vraagt waar ligt Australië, weet ik niet. Als iemand vraagt, ben je wel klaar om een job aan te nemen? Weet ik niet. Stel je voor dat je je kind geen goede voeding geeft. Alleen maar snoepjes. Wat zou er dan gebeuren? Een heel zwak en ziekelijk lichaam. Wat zou er gebeuren als je je kind niet zou leren dat rode stoplicht betekent je moet wachten? Wat zou er gebeuren als je al dat soort dingen niet leert aan jouw kinderen? Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het woord paideia, pedagogiek, het betekent letterlijk opvoeding. En opvoeding is essentieel. Om een goede baan te gaan vinden, om een goede man te zijn, om een goede werkgever te worden, om een goede werknemer te worden. Al die dingen zijn belangrijk. En in het gewone leven passen wij dat allemaal toe. Nou, dat woord opvoeding, dat is niet alleen maar om een kind de dingen te geven om zichzelf goed te kunnen ontwikkelen. Maar het betekent ook dat je soms tegen een kind zegt, nee, dat mag niet. Dat is ook een deel van opvoeding. Want dat is gevaarlijk. Dat weet een kind nog niet altijd. Zo goed als een kind nog niet weet wat 3 en 3 is, weet hij soms ook niet welke dingen gevaarlijk zijn en welke dingen niet gevaarlijk zijn. Daarom zeggen wij ook tegen het kind wat 3 keer toch een beetje de weg op gaat als het stoplicht rood is. Dan gaan we toch wat harder optreden als dat 3 of 4 keer gebeurt. Waarom doen we dat? Dat doen we omdat we van onze kinderen houden. En zo is het ook met God. Als wij wederom geboren worden, dan zitten er soms nog van die dingen in ons die zijn nog niet helemaal zuiver. Die zijn nog niet helemaal goed. En God zegt, ik kom met mijn snoeischaar en ik haal deze tak weg. Want deze tak die leidt tot zonde. Deze tak die leidt tot onrechtvaardigheid. Deze tak die leidt tot iets wat onzuiver is. Zo is het belangrijk voor God in onze levens om ons ook inderdaad te snoeien. Wat staat er geschreven? Ik zou een heleboel dingen kunnen oplezen die je zo overal kan vinden wat opvoeding inhoudt. De rol van de vader in de opvoeding is cruciaal voor de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling van de kinderen. Van kinderen. Waarbij vaders een unieke bijdrage leveren door middel van uitdagende en stimulerende interacties, het bieden van veiligheid en steun en het ondersteunen van de taal- en schoolontwikkeling van een kind. Een betrokken vader naast een betrokken moeder creëert een sterkere en veerkrachtigere gezinssituatie. Opgroeien zonder vader kan diverse negatieve gevolgen hebben voor kinderen, zoals meer kans op gedragsproblemen, leerachterstanden, emotionele problemen, een grotere kans op armoede en afhankelijkheid in relaties. Zonen kunnen moeite hebben met het vinden van hun identiteit en het tonen van emoties, terwijl dochters mogelijk sneller ongezonde relaties aangaan. Deze problemen kunnen leiden tot een diep gevoel van gemis en de zogenoemde vaderwond, een psychologisch en relationeel litteken. Luister eens naar de volgende woorden. Als een kind opgroeit zonder de nabijheid van zijn of haar biologische vader, dan heeft het kind ten opzichte van kinderen die met hun vader opgroeien een 4 keer zo grote kans om in armoede te leven. Het verschil tussen een biologische vader en een niet-biologische vader, een 4 keer zo grotere kans om in armoede op te groeien. Een grotere kans op emotionele en gedragsproblemen, waaronder agressief gedrag en crimineel gedrag. Een 2 keer zo grote kans op kindersterfte. Een grotere kans om in de gevangenis te geraken. 1 op de 5 gedetineerden had ook een eigen vader in de gevangenis. Een grotere kans op een misdaad te plegen. Een 7 keer zo grotere kans om zwanger te raken als een tiener. Dit zijn woorden, dit zijn statistieken die je overal op internet kan vinden. Ze zullen niet allemaal helemaal 100% identiek zijn, maar een kind die zonder een vader opgroeit, een kind die zonder zijn biologische vader opgroeit, een kind die opgroeit zonder zijn vader die een kind echt opvoedt, met onvoorwaardelijke liefde en goede structuren, voor een meisje is er een 7 keer grotere kans om zwanger te raken als een tiener. Dit laat allemaal zien hoe belangrijk de opvoeding van een kind is. Een grotere kans om met misbruik of verwaarlozing in aanraking te komen. Een grotere kans op misbruik van drugs en alcohol. Een twee keer zo grotere kans op obesitas. Een twee keer zo grote kans op blijven zitten en schooluitval. In de gemiddelde klas in Nederland groeit 1 van de 3 kinderen op zonder een biologische vader. Waarom zeggen we al deze dingen? Deze dingen zeggen we allemaal omdat in God hebben wij een volmaakte vader. En God zegt, als je mij aanneemt als vader, dan krijg je pas een echte vader. Dan krijg je een vader die gaat snoeien. Waarom? Dat je een mooi, een zuiver en een rustig leven mag krijgen. Dat je een leven mag krijgen met vrede. Dat je een leven mag leiden met blijdschap. Dat je een leven mag leiden waarin de zon elke dag opnieuw schijnt. Waarin je niet in de gevangenis komt. Waardoor je niet met misbruik te maken krijgt. We zouden zoveel meer over dit soort dingen kunnen zeggen, broeders en zusters. Maar dit is onze Vader. Hij houdt van ons. En als onze Vader iets ziet wat leidt naar schade, dan grijpt hij in. Als God iets ziet in ons leven wat leidt tot zonde, hij grijpt in. Als God iets ziet in ons leven wat leidt tot breekbaarheid, God grijpt in. Zoveel houdt God van ons. En natuurlijk is dat ook een beeld voor de vaders onder ons. Zo belangrijk is het dat kinderen opgevoed worden met onvoorwaardelijke liefde, maar ook met een zeer gedegen structuur. Vers 10 tot 14. Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddag bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelfs geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag naar de vrede met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Broeders en zusters, ik ga terug naar Madeira. Het was niet altijd makkelijk om zo'n grote bergwandeling te maken. Als je er weer één gemaakt had en je zag weer zo'n punt waarin je moest klimmen. Soms dacht je wel eens van, ik heb er al 3 gezien, dus ik hoef hem niet meer te zien, die nieuwe. En toch, je gaat door en je wandelt en je pakt hem weer op en je gaat weer een stuk naar beneden. En op het eind sta je op die hoogste top. En dan zeg je, wauw, wat je hier kan zien, dat had je daar nog nooit gezien. We hebben 1 wandeling gemaakt, die zat helemaal boven de wolken. Het is prachtig. Maar het kostte uiteindelijk wat energie. Maar het is bereikt. En dat is wat God ons hier wil meegeven, als ik het zo met die illustratie mag zeggen. Deel krijgen aan zijn heiligheid. En dat betekent dat je mag leven, apart gezet zijn. Denk aan de vruchten die je mag dragen. Denk aan die prachtige vruchtenboom waar mensen langslopen en kijken. En zeggen, kijk die kiwis, kijk die appels, kijk die peren, kijk die bananen. Door het proces krijgen wij deel aan dat geestelijke leven. Aan de vrede waar Paulus van zegt in Filippenzen, die alle begrip te boven gaat. We gaan afsluiten met vers 15 tot en met vers 18. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht, want u weet dat hij daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. In Madeira, heel veel rotsen. Links, rechts, voor je, achter je, onder je. Bijna overal is rots. Maar weet je, als je langs die rotswanden wandelde, dan zag je soms een heel klein plantje. Dat had ergens een heel klein spleetje gevonden, waardoor een wortel voeding en een voedingsbodem kon krijgen. Maar weet je, als je dan verder liep, dan zag je een iets grotere plant die al langer daarvoor een voedingsbodem had gevonden. En daar zaten wortels aan. En die wortels werden steeds groter en groter en groter en groter. En wat deden die wortels? Die wortels gingen uiteindelijk in die rotsen. En wat gebeurde er uiteindelijk met die rotsen? Die gingen splitten. Door die boomtak die van heel klein uiteindelijk zo groot werd. En wat gebeurt er? Een heel groot rotsblok, dat valt uiteindelijk gewoon naar beneden. Dat is de kracht van een wortel. En daar staat nu van geschreven, broeders en zusters. Kijk uit. Pas op. Als God gaat snoeien, dat er geen bittere wortel opschiet in je hart. En onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Broeders en zusters, wij moeten voorbereid zijn. Als we voorbereid zijn, dan gaat het goed. Als we voorbereid zijn, dan weten we dat er ook moeilijke tijden kunnen komen. Dan weten we dat we met teleurstelling te maken krijgen. Dan weten we dat we met dingen te maken krijgen die op het moment helemaal niet zo fijn zijn. En ik weet dat natuurlijk ook nog en jullie weten dat ook. Jullie eigen vaders zeiden ook wel eens dingen tegen jullie waar je op het moment van zei, dit vind ik helemaal niet leuk. Maar als je ouder geworden bent en je hebt zelf kinderen gekregen, dan ga je die dingen begrijpen. En zo is het ook bij God. Broeders en zusters. Wij krijgen te maken met moeilijke tijden. Wij krijgen te maken met menselijk gesproken moeilijke dingen en teleurstellingen. Maar als je voorbereid bent en je weet hoe je daarmee moet omgaan. Zoals de Bijbel zegt, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. We hebben alles gekregen om die reis naar onze eeuwige bestemming te volbrengen. We hebben alles gekregen. Zorg dat je voorbereid bent, maar die tijden, die zullen komen. Amen.